Je raakt ervaringen aan dan met iets wat je vertelt. En op het moment dat ik in die ervaring zit, ben ik weer in die ervaring ongeveer. Dan ben ik mijn concentratie kwijt. Dat is wel een beetje een burn-out.
Nou, wat er eigenlijk gebeurt is, als je spreekt, en dat heb ik zelf maar al te vaak ook meegemaakt, dat je dan je eigen gedachten nemen dan bezit van je. En dan ga je door met de eigen gedachten. Terwijl het best wel moeilijk is voor mensen om bij de les te blijven, ik zo rot worden. Maar om bij het gesprokene te blijven. Ik merk het ook wel eens aan de mensen van de chat die je dan zeggen, ja, het gaat best wel snel. Of ik vind het, ik zak wel eens weg met mijn gedachten. En nou, dat is allemaal helemaal niet erg. Je kunt daar nog een keer naar luisteren. En bij heel veel mensen maalt het ook door hun hoofd. En hun eigen gedachten gaat door. En
ik denk dat het ook iets is op het moment. Zou we weer opnemen of niet?
Nee, Tom hoor. Ik ben al 3 minuten bezig of 2 minuten al. Maar dan kun je het van tevoren in. Want dit is nu voor het volgende uur gewoon.
Ja.
Dan kun je van tevoren inspreken. En dan kun je dit allemaal gewoon laten staan. Maar dan
zijn ze beland op een ander stuk van de tijd. Wat een beetje met mij gebeurt, is op het moment denk ik dat ik in een herinnering ga zitten.
Ja.
En ik wil hem toch op de een of andere manier vanuit mijn gevoel vertellen. Het is niet een... Kijk, je kunt een verhaal vertellen en gewoon vertellen van, nou, het is me ongeveer zo laat. En we zijn overigens met z'n drieën, lieve luisteraars. Er is nog een viervoeter hier die ons even nu om aandacht, een knuffel, een aai, vooral van Yvonne komt vragen.
Ja, ik masseer hem. En hij denkt, oh, dat is lekker.
Maar als jij iets vertelt en het raakt iets aan in mijn herinnering, heel vergelijkbare ervaring, of juist omdat ik het net niet helemaal begrijp, die ervaring is dat ik jou een vraag stel.
Ja.
Ik heb altijd een beetje het idee, op het moment dat ik in de herinnering ga zitten, zeg maar, zit ik niet zo erg in het nu. Dus als je een gebeurd verhaal vertelt, dan, en vooral een verhaal waar je helemaal met hart en ziel zo'n moment van transformatie bij ervaren hebt, dan, en je bent daar weer, dan ben je weer helemaal in dat stukje transformatie ongeveer. En dan ben ik even kwijt van waar was ik ook weer. Dan moet ik weer het gewoon vertellen. We zitten hier met z'n drieën aan het bureau. Die enveloppen met onder de landen. Dat was de envelop van het vorige stukje gesprek. Dat was wel een leuke uitspraak. Misschien trouwens even leuk om daar dieper op in te gaan.
Ja.
Materie op zich, hè?
Ja.
En je had het over die visualisaties. Ik zie dat ook veel cursussen worden toch ook gegeven waarin op allerlei manieren mensen geleerd wordt om dat wat ze willen voor zich te projecteren, zodat het werkelijkheid zal worden. Er komen steeds meer verhalen van mensen die zulke dingen gedaan hebben, gedisciplineerd. En dan zien ze die boerderij waar ze willen gaan wonen voor zich. En op een gegeven moment zoeken ze jaren later, hebben ze eigenlijk het geld en huis in Duitsland. En daar bestaat die VIP. Hij bestaat echt, ik heb het in mijn hoofd gezien. Maar geld is voor mij daarin altijd iets. En dan begon ik al over. Jij zei, ja, dan moet je naar kijken. Nou, gaan we even naar kijken dan. Wat is het geld nou? Volgens mij was geld ooit bedoeld als eenvoudige ruilmiddel. We hebben ooit in die wereld gestaan en dan moest je een grote zak meel ruilen tegen een koe of zo, of tegen een varken, of tegen een stuk ijzererts. En in Afrika hadden ze op een gegeven moment dus allerlei koperen beestjes gemaakt die ze dan aan hun riem konden doen. En zo is heel langzaam en zeker in de wereld geld ontstaan. Wat ik interessant vind in de islamitische cultuur, is geld lenen mag dus niet tegen rente, hè? En wij in het Westen doen dat dus wel. En ik heb zo het gevoel dat het geld maken met geld, als je het hebt over duister en licht, hè, we hebben het niet over kwaad en goed, we hebben het over duister en licht, dan denk ik dat is duister. Dat is
maar
dat is duister.
Ik denk ook dat we naar een tijd toe gaan dat dat geld niet meer nodig is. Dat we in de ruilhandel gaan, dat we dat is een goed voorbeeld. Ik geef dus lezingen bij mij thuis. Dat is het enige waarvoor ik me laat betalen. Ik heb gedacht, dat is een goed begin om met ruilhandel te beginnen. Maar ik dacht,
jouw dienst tegenover
Maar wat moet je vragen? 15 appeltaarten? Doe maar. He, dan moet ik weer een handel opzetten om die appeltaarten kwijt te kunnen. Dat is ook een manier, hè?
Maar
dat is goed. Daar is niks mis mee.
Maar dat is maar uiteindelijk begon het geld, omdat je niet met 15 appels staat of met 30.000 zakken melk.
Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor het geld. Maar ik denk dus wel dat we in de toekomst op een andere manier met het geld omgaan. En je moet ook bedenken dat er niks kwaads aan het geld zit. Wel voor heel veel mensen, hè? En de hebzucht.
De hebzucht.
Ah, en daar heb ik al genoeg over geschreven.
Gaat,
dat ongeveer. De helft van de mensheid misschien. En de mensen die ongelooflijk hebzuchtig zijn. En ik ben in de gelegenheid om dat ook om me heen te zien. En wat dat met mensen doet.
Maar vind je niet dat je in... Kijk, jij woont... hoe zou ik het nou leuk noemen? Gezegend. Je kunt in jouw woonomgeving, jouw huis... de rust van de ruimtes, de comfortabelheid van de ruimtes. Je kunt merken, de materie is jouw gunstige zit, of jullie jou elkaar al een keer. En je kunt ook zien dat je in balans bent, want het is schoon. Heb je een huishoudster?
Nou, ik heb een vriendin die me 3 uurtjes in de week helpt, maar we doen het samen.
Maar het is schoon, het ademt. Luister eens. Yvonne heeft gewoon heel plezierig huis. Ik kom momenteel in mijn huis en hangt vanaf wanneer je komt. En heb ik een goede tijd. Het is beneden ook weer prachtig, stralend. En schat maar boven, de derde verdieping. Daar zit nog het restant van een werk van waar ik mee gestopt ben. En daar zitten nog dingen die niet klaar zijn.
Wel heel symbolisch, hè, boven.
Ja, ook boven. dan is er bijvoorbeeld mijn historisch bewustzijn, zegt dan... Ik heb nog een vriend die me dat altijd wel helpt aanwakkeren. Dat zegt dan van, ja, als ik dit nu gewoon allemaal eventjes bij het oud papier zet, dan ben ik het tenminste vanaf, why not? Maar omdat het dingen zijn die voor het eerst gebeurden en zo, van, nou, vindt u, mijn vriend bijvoorbeeld, en mijn daarmee aangestoken historisch bewustzijn, dat ik het niet zomaar bij het oud papier kan gooien. Maar het is voor mij oud. Het is ook stoffig. Ik zou ze in mappen kunnen doen, maar dan moet ik dat eerst een systeem hebben waarmee het werkt. Dus af en toe doe ik het, dat gaat vanzelf. Maar op de een of andere manier is dat oude dus nog niet klaar, kennelijk. En is het daar dus heel snel. Stapel, 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 stapel. Zou ik een assistente ooit hebben gehad, had het misschien altijd wel bijgewerkt. Ik probeer aan te geven van, het is... Nee, ik weet niet meer wat ik wou aangeven. Kijk, dat is dus precies wat ik wou aangeven.
Omdat ik het
in je gevoel ga zitten,
dat
maakt het heel. En dan ben ik dus eventjes weg.
Nou,
geld is geld.
Ja, laat ik eerst zeggen dat wat dat betreft mij niets vreemd is. Maar je kunt het ook zeggen, geld, die materie, de manier waarop je ermee omgaat, heb je de bedoeling voor jezelf hebt om er op een goede manier mee om te gaan. Op een liefdevolle manier, zodat je anderen daarmee kunt helpen, in welke vorm dan ook. En dat je, en daar kom ik steeds op, dat je vanuit je gevoel niet achterom kijkt op hoe het was, soms verdrietig, soms niet verdrietig, maar dat je vooruitkijkt naar het licht, werkelijk je in het licht. Maar
is dat niet makkelijker als je die benen
Dat zeggen ze altijd. Ik heb mensen hier op mijn lezingen gehad en die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen, ja, maar jij is... Ja, maar jij. Ik zeg, ja, maar jij weet niet. Je weet niet hoe de dingen werkelijk zijn. Misschien ben ik wel multimiljonair, maar misschien ook niet. Maar het maakt niet uit.
Ik kon het worden, ik wilde het niet.
Ja, het maakt me niet uit. Maar weet je, in alle vormen is het niet belangrijk. Het gaat er alleen maar om dat je tevreden bent. En als er iets is waardoor je meer krijgt, dat je dat ook voor een ander hebt. Dat je een ander daarmee kunt helpen. Wij hebben dat altijd wel gedaan. Maar toch hebben wij 12 jaar geleden besloten om op een andere manier verder te gaan. Dus niet het zaken doen vanuit het ego wat iedereen deed. Bijna iedereen, hè? Niet allemaal. Hè? Mijn vader deed dat bijvoorbeeld niet. En zo zullen er ook wel meerdere zijn.
Zal je vader ook waarschijnlijk al materieel goed bedeeld zijn geraakt?
Ja, maar dat gaat al. Ja, hij was dus directeur van een groot bedrijf. En dus, je had het net over Afrika. Dan vond ik het wel leuk om er eigenlijk tussendoor te zeggen, maar dat ga ik dan nu even doen. Afrika had ook kleine schelpjes. En die lagen voor de kust van Angola. Aan de westkant van Afrika. En die konden dan met veel moeite opgevist worden. En dat was betaalmiddel. Dus kleine schelpjes.
Schelpjes ook,
kleine,
ja.
Schelpjes. Dus wat maakt het uit? Nu hebben we voor papier gekozen, maar we hebben natuurlijk allemaal kunnen nadenken over de gulden. En ineens is die gulden niks meer waard en dan is het euro. Dus wat maakt het uit? Helemaal niks. Geld of geen geld. Je hebt het alleen maar nodig
om te lezen. Maar tenzij het meer waarde aanhecht dan dat het een goudmiddel is.
Nee. De gedachte kronkel voor veel mensen, ja, het is een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar voor veel mensen die spiritueel bezig zijn, die denken dat het hen naartoe komt, dat ze alsmaar armer en armer moeten worden, zodat ze geestelijk alsmaar rijker kunnen worden. Maar het is niet waar. Je kunt geestelijk rijk zijn, maar ook met de welstand die jou toekomt. Dat is de kneep.
Die welstand van een bepaalde hoeveel.
Het gaat in je gevoel zitten wat jou toekomt. Heb je daarover nagedacht dat er meer
aan jou
toekomt?
Ik krijg alles wat mij toekomt.
Ja, maar heb je daar echt naar gekeken? Misschien is het zo.
Ik kom ooit heel veel miljoenen krijgen voor iets. Ik heb het niet gedaan.
Nee, dat voelde niet goed.
Gewoon.
Nee, dan is dat goed.
Niet mijn weg.
Nee, maar het is bij zoveel mensen zo die toch, bij jou misschien niet, maar bij heel veel mensen in de... In hun hersenen toch denken van, ik toch maar even wat meer had. Maar ik laat het niet merken, want ik ben zo spiritueel. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
Dus daar heb je daar goed over nagedacht.
Ik merk wel eens, denk ik zo, nou is het een beetje krap. Dat notenboekje wat ik wil kopen.
Ja.
Ik heb inmiddels ontdekt waarom ik het nog niet kan kopen. Omdat ik iets anders nog eerst moet doen met mezelf.
Ja.
Nou, iets met die energie waar ik het over had. En dus op dit moment is het nog niet goed om elke week een deadline te hebben om dit soort dingen te doen. Zodat ik aan toe ben, is dat notebookje.
Ja, precies. Maar daarom was deze lezing met jou samen, omdat je dat doorschreef. Toen dacht ik, zo begon het. Wanneer kunnen we het ook samen doen op die manier? Zodat je er even doorheen sleept met de eerste 3-4, misschien weet ik veel hoe lang we opnemen. Jij doet muziek tussendoor, dus je hebt niet een uur lang dat je hoeft te spreken.
Ik denk dat het nodig is, omdat anders is het veel te veel. We noemen vanzelf ook muziek. Ik denk af en toe ook in muziek naar ze.
Ja.
Maar nog even heel duidelijk over het geld. Hè? We hebben een paar onderwerpen toch vrij diep al uitgediept. Tijd, dus we kunnen nog meer hoog zitten. Nu zijn we met geld bezig. Nog steeds zeggen heel veel mensen tegen mij, vertel dat ik in een bepaald jaartal, meer zo lang geleden, heel veel miljoenen voor iets had kunnen krijgen. Dat ik niet gedaan heb. Nou, dat snap ik niet. Ik vind het je gek weten. Voor mij voelde het toen niet goed. Ik kan je zeggen wat er onder andere gebeurde. Mijn meest naaste koppaal, dit project waar we mee bezig waren, met die man heb ik jarenlang gewerkt vanuit het idee dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen werkt tot wat zijn of haar hart heeft. Intrinsieke motivatie, ik voel dat dat nodig is dat ik het doe. Ik voel dat dat goed is dat ik het doe. Ik voel dat ik daarvan kan geven als ik dat doe. Ik voel dat ik daar mezelf mee geef als ik het doe. Wat voor motivatie dan ook, vanuit liefde, vanuit lichtliefde. En wij waren de twee die dat ook overdroegen, waardoor allerlei mensen vanuit uitkeringen of wat dan ook bij ons kwamen en op die manier hun weg vonden. Er kwam iemand bij ons, voor mij als bureauassistent, die ging weg als de meest geile, goede buikdanseres die ik ooit een première van heb gezien. Er kwam iemand binnen als redactrice, ging weg als Javra-programmeuse. Dat vond ik geweldig om te doen. En ik dacht dat dat was waar we samen voor stonden. En er ligt een bod van een verkoop van een project voor etelijke miljoenen. Was ook een overname bij een partij, daar was iets niet goed mee. Ik wist ook dat het project, ik voelde dat het project om zeep zouden helpen, maar dan zou je nog kunnen denken van, nou ja goed, hebben we in ieder geval het geld en als het dan het concurrentiebeding weg is, kunnen we nog eens overnieuw beginnen. Dat heb ik overigens niet goed genoeg toen bedacht, niemand anders heeft het ook zo duidelijk gezegd. Want er zaten andere dingen in de weg. Een van die dingen was dus dat die compaan, waar ik dus juist de begeleiding van mensen, hij had daar veel meer opleiding voor, meedeed, dat hij tegen me zei, ja, maar toen kunnen we eindelijk gaan doen wat we echt leuk vinden. Mm. En mijn partner toen, mijn privépartner, die zei, omdat ik zo vertwijfelde, zei, ja, we gingen weer eens naar een bepaald plekje in Frankrijk waar we graag heen wilden. Heb je al bedacht dat als je het wel doet, dat je dan daar huis kunt kopen? Toen had ik voor het eerst zo'n zelfmotivatie. Ik denk, ja, dat is een plek als ik daar aankom. Voel ik me al door de natuur opgetild worden. Ben ik thuis, voel ik me in balans, voel ik me gelukkig. Eén met de natuur, mijn eigen natuur in verbinding met de natuur. Hoe je het allemaal maar wil noemen, het is fantastisch daar. Doodstil, prachtig. Je kunt niet eens een mobieltje hebben, want er zijn geen zenders genoeg. Zo lekker weer. En, nou... Ik loop daar dus en toevallig daar die plek die zo belangrijk is dat voor mij kennelijk dat ik er zelfs 5 keer in mijn leven al een paar weken geweest ben. Dankzij mijn partner die er altijd op trakteerde heeft. Nou, geen huis ter beschikking. Wel aan de andere kant van de vallei. En zo. Ondertussen bleef die opmerking na en go. Dan kunnen we eindelijk gaan doen wat we echt leuk vinden. Ik ben teruggekomen in Nederland. Maar nog heel andere dingen. Maar goed, even... En eerst naar hem toe gegaan. Ik zeg, hoezo doe jij dan nu niet wat je leuk vindt? En ondertussen bleek het in die paar weken dat ik weg was, er al een aantal mensen zich rijk hadden zitten rekenen. En was die hele dat hele liefdevolle team, dat was al bezig verscheurd te raken. En jaren daarvoor las ik een keer in een boek. Dat heet geloof ik Moeder Aarde of zo. En dat... dat vertelt onder andere een verhaal van een Zuid-Amerikaanse medicijnman. In de tijd dat de Portugezen en Spanjaarden Zuid-Amerika oversmoelden. En er was een man die hakte al die oude bomen in het oerwoud toen al om. En dat ging met schepen naar Europa. En die medicijnman keek dat maar aan en die snapte daar niks van. Dus die vraagt op een gegeven moment aan die... kolonialist.
Ja, ja, ja.
Van wat doe je nou toch? Waarom gaat al dat hout nou over het grote water naar de andere kant van de wereld? Hij zei, nou dat doe ik voor mijn zoon. Hoezo doe je dat voor je zoon? Om mijn zoon een toekomst te bezorgen. Toen zegt die medicijn, maar wat vreemd. Wij gaan ervan uit dat moeder aarde ons alles geeft wat we nodig hebben. Ja. Dat was zo'n mooie opmerking. Zo'n mooi verhaal ook. En ik heb altijd zo'n diep gevoel gehad dat hebzucht zo'n enorm destructieve emotie is. Dat ik misschien daarom zo geprobeerd heb absoluut geen hebzucht te hebben.
Ja, dat je misschien een beetje doorgeslagen
Dat ik misschien een beetje doorgeslagen ben, ja, dat weet ik niet.
Ja, want er zit een ander aspect en ik dacht ik moest even opschrijven. Want ik wist niet of je nog langer zou doorgaan. Ik denk, oeps, dan
vergeet ik het misschien.
Nee, ik luister. Ik bedacht me ineens daar straks, en ik zeg het toch maar even, het is weliswaar voor dat anderen het ook horen, maar ik denk dat je er wat tegen kunt.
Wij gaan gewoon open door.
Okay. Dat het ook een angst kan zijn voor
de kracht die je hebt.
De kracht van het geld.
En de kracht die je zelf hebt en die je met dat geld moet ontwikkelen, weet ik niet.
Want, weet je, hoe zal ik het zeggen, zonder daar... een ander mee te belasten om te denken dat ik daar een arrogantie in heb. Nou,
nee, je hebt geen arrogantie.
Nee, maar dat wil ik een ander niet mee belasten. Ja. Kijk, ik kom al uit een huis waar het altijd goed was. Ook financieel. Dus ik heb iets meegekregen.
Wat voor mij omgaan met geld.
Ja,
een huis uit. Ik niet dus.
Maar niet de hebzucht van het geld. Goddank niet. Mijn vader was vrijmetselaar. Dus ik heb op een goede manier met die vorm van leven ben ik omgegaan.
Dat
dus ik
maakt
heb nooit,
het makkelijker.
Ja, dat ja, maakt het zeker. Makkelijker om te denken dat het jou toekomt.
En
niet vanuit de hebzucht.
Nee, maar omdat je gewend bent wat
daarom zeg ik
veel
ook,
geld kan doen.
Ook wat geld
dat
überhaupt,
het goed kan doen.
Überhaupt kan doen. Of het veel of weinig is, doet eigenlijk niet meer de zaak.
Ik weet dat het goed kan doen. Jij weet ook dat jij er goed mee kan doen.
Ja,
jij
en ik kan er ook
je ouders er goed mee kunnen.
En ik kon er ook
ik heb ook gezien hoe het tekort aan
Maar daarom zou het best wel eens goed zijn als je nu voor jezelf
zou afvormen.
Ja, dat je wat in
meer wilde, meer liefde.
Ja, noem het zo. Ik wil dat niet eens zo noemen, maar dat je jezelf toestaat om te genieten.
Dat
je zelf, maar ook toestaat dat het ook jou toekomt. Dat je niet denkt, nou, ik ben, hoe heet het ook weer, ik ben voor een dubbeltje geboren, dus het zal wel nooit een kwartje worden. Nee, nee, zoveel mensen denken, en dat vind ik zo erg. Dat zijn van die vreselijke affirmaties. Maar dat bedoel ik dus daarmee te zeggen.
Je moet bezighouden.
Ja,
dat
nou, dat kan ik me voorstellen.
In de Nederlandse taal.
Ja, het is vreselijk.
Ik heb maandenlang iedereen die ik maar sprak, gewoon tot, toen was ik een jaar of 19 of zo, tot vervelendste lastig gevallen. Ja. Dat idiote spreekwoord. Ja. Als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje.
Ja, en weet je
wat
van...
Wat afschuwelijk gemeen.
Dat is het ook.
Het is onbedrukkend.
Ja, maar het is aan de andere kant ook heel gemeen. Voor de mensen die het wel voelen. Die wel dus aan die kwartjeskant zitten.
Juist,
dat betekent dus dat je zou moeten denken dat anderen die het niet hebben, minder zijn. En dat is zoiets geniepers in deze opmerking.
Ja.
En dat heb ik dus vanuit huis nooit meegekregen. Dat een ander minder is. Oh, mijn vader zou me werken een lel. Mijn moeder kon het ook zeggen, moet je een lel
ik kreeg
hebben.
Van huis ook mee dat anderen meer waren.
Ja, dat heb ik nooit gehad. Heb ik absoluut niet. Maar ook niet dat anderen minder waren. En daarom kunnen wij ook met iedereen en alles omgaan. En daarom ook hebben wij de gedachte gehad 10, 12 jaar geleden om op een andere manier
vrijheid,
te leven.
Vrijheid, je hebt het over vrijheid.
Ik heb het over vrijheid.
Van geld.
Maar dan is er nog wat je net zei. Hè? Ja. Je zei, moeder aarde geeft alles.
Heeft
alles wat jou toekomt.
Binnenkort
en
meer.
En, nou, dat is een ander onderwerp.
Ja.
Dat is een ander. Alles wat jou toekomt, komt jou toe.
Ja,
of het nou een huis is, of het nou geld is, of het nou een auto
is. Een vriendin is.
Wat het dan ook, maar wat jij wenst, komt. En als jij zegt, oh, ik hoop alsjeblieft niet dat dat en dat gebeurt. Want dan kan ik niet mee. Dan gebeurt het wel. Want het universum hoort geen niet.
Oh, dat wou je gaan zeggen. Ja, dat was even de stap.
Dat is ook weer een onderwerp.
Ja, dat is weer een heel ander onderwerp. Ja,
maar het dient wel even in dit licht gezegd te worden.
Ja, dat is wel belangrijk. Als je denkt niet, dan krijg je het ook. Ik wil geen ruzie met jou, dus krijg ik ruzie met jou.
Dat krijg je,
ja. Ja. Nee, er was nog iets wat mij toen... Dat is wel een interessant gegeven. Want ik ben dus een van de weinige mensen uit die ICT-pioniers in Nederland. Die dus geen miljonair is geworden. En... De kans even laten voorbijgaan. Er zitten een heleboel dingen. Maar een van de dingen die daarmee meespeelde, dat is aan de ene kant die compaan die uitspraak had gedaan van, dan kunnen we eindelijk gaan doen wat we echt leuk vinden. Ik dacht al wel delen, wat is er bij jou? Hoe wil ik weten hoe je erin staat? En het andere was, ik ging maar eerst eens even met onze externe boekhouders, een aantal accountants en de directeur die het meeste van zijn dingen heeft. En ja, dat heeft ook niet erg bijgedragen aan een beslissing voor een topjaar 2000. Weet je, toen al die mensen ineens internetmiljonair waren. Dat was nog een andere reden, misschien ook straks even vertellen. Maar die boekhouder, ik vraag geen boekhouder, financieel adviseur, directeur van die groep. Die zei twee dingen, Paul was dat. Paul zei twee dingen. Hij zei, twee dingen moet je nu even weten voordat je miljonair wordt. Eén, jij gaat niemand vertellen dat je miljonair wordt. Twee, je gaat zo snel mogelijk verhuizen. Die twee dingen leken me allebei onmogelijk. Want één, ik ben een open vat. Dus hoe kan ik dat niemand vertellen? Ik word miljonair. Twee, ik was ontzettend tevreden met mijn huurhuisje. Omdat het onder andere omdat het op 200, 300, weet ik precies, een paar honderd meter afstand loopbaar in een paar minuten van mijn partner af zat. We hadden gekozen voor een latrelatie. Dus mijn leven was helemaal zoals ik het wilde op dat moment. Ik deed wat ik leuk vond. Ik kon ontzettend veel voor andere mensen betekenen. Ik was af en toe wel een beetje moe, maar dan ging ik gewoon slapen. Ging prima.
Wel eens angst voor de I Ching gehad? Angst voor de verandering?
Nee. Wat ik nog wel een klein beetje had, op grond van mijn jeugdervaringen, had ik incest. Had ik een mechanisme ontwikkeld, een soort griphoudmechanisme. En dat had ik al in 86, had ik dat... helemaal beet gehad, het laatste sleuteltje daarvan omgedraaid. Maar er kwamen nog wel eens restjes van terug. Maar dat, vooral omdat het hele project mijn idee was en de anderen me steeds niet begrepen. Dus dan ging ik dat vrij bewust, maar ook voor een deel onbewust. Dat heeft mij gespeeld. Er was nog wel een ander probleem, wat ik net zeg dat ik nog deed. Dan vraag je dus iets waar een emotioneel stuk op zit.
Ja. En dan ga je daarover denken. Dan gaat het
over
de zin nemen van je gedachten.
Dan lees je terug op mijn helft. Dat moet je niet doen, hè?
Nee. Maar weet je, dat
is
nog
uit het
moment
ook,
hoor. Niks. Nee. Als je dat toestaat bij jezelf, dat is dan maar zo. Ja, dat komt toch zo vaak voor. Maar je kunt je trainen daarin.
Nou weer precies, want dat komt er op het andere net.
Oh, ik weet het wel. Ik zei, ben je bang voor de verandering?
Nee, niet. Maar ik liet wel zien... Ik
zag... En je zat dus in dat leven en
ik was niet bang voor de verandering. Ik zag wat het met de mensen deed.
Ja, ja.
Ik zag wat het
maar
met de mensen deed.
Maar dat hoeft niet met jou. Je had het over het geld dat het eventueel jou toe zou vallen. En dat je eigenlijk, als ik dit zo hoor, dan denk ik toch weer wat ik daarnet ook tegen je zei. Dan wil ik niet zeggen dat je angst voor het geld hebt. Maar je bent er misschien toch wel een klein beetje voor weggelopen. Wat dus overigens helemaal niet
kon
je erg... Nee, precies.
Ik kon niet aan, niet zozeer het geld. Ik kon
alles
dat team niet aan wat al bijna ruzie zat te maken.
Alles eromheen.
Er waren zoveel dingen.
Maar het zegt ook wat. Het zegt ook wat. Dat betekent dus dat het gewoon wel in jouw...
vermogen ligt.
Ja, in jouw vermogen ligt. Het zal, misschien binnenkort, het zal gewoon absoluut weer een keer gebeuren.
Ik heb ook het vertrouwen dat alles komt wat me toekomt.
Maar dan komt het op een andere manier.
Ja.
He? Dus je krijgt absoluut... Maar voor mij geldt dat alleen... nu heb je het misschien gehad door je levens, door de ervaringen, door de gebeurtenissen uit vorige levens, dat het je nu toekomt.
Ik zat leven al in een machtscentrum. Ja. Dat was het natuurlijk ook dat ik daar niet zoveel behoefte meer aan had.
Precies, dat het je
macht
nu
was,
dat het
als
je nu
karma
weer
dit leven zo'n uizer kwam ik ermee op de wereld. Ja. En ik heb jaren alleen maar die machtsuipgrond van het vorige leven uitgepeld. Iedere keer weer hierin. En ergens in 1985 had ik nog zo'n kerntje over. En het duurde weer jaren voor een hele goede vriendin en therapeut. Zei, maar ja, dat kerntje, dat krijg je niet meer afgepeld. Dat is je assertiviteit. Maar materie zegt me in die zin heel weinig. Dat ik zo dat vertrouwen heb dat alles wat je nodig hebt naar je komt. En zeker de laatste paar jaar. Ik heb het altijd gehad. Ik heb altijd gehad. Ik wil, zeg maar, wat je als kind kunt hebben. Later wil ik. Of als ik groot word, dan wil ik. En dat zeg je als kind nog heel simpel. Willen. En dat is gewoon allemaal gebeurd. Ik heb gewoon alles wat ik wenste, wat ik wilde, wat ik voor me zag, gerealiseerd zien worden. En sommige dingen kwamen als gedachte zo binnen, of als gedachte zo binnen, of waar het ook van uitwelt. En sommige dingen die zie je in een visioen. En er komt nog, alle visioenen zijn ook uitgekomen. Er is nog één visioen over. En dat is al voor een deel eerst. Maar het echte moment van dat visioen, wat ik vooral in mijn tienertijd heel veel gezien heb, dat komt nog. En dat weet je dan.
Ik heb ook absoluut voor jou dan het gevoel dat je dat er iets nog in jouw leven jou zal toevallen. Hè? Want dat is geen toeval, maar het valt jou toe. En dat heeft natuurlijk met vorige levens te maken. En daarom is het jou toen ook toegevallen, maar waar je dus nee tegen gezegd hebt. Nou, dat is een beslissing geweest en daar kun je naar kijken. En het is over en uit. Nee, maar het is over en uit. Maar er komt dus een andere kans. En het is misschien goed om het vanuit een ander perspectief te bekijken en vanuit het liefdegevoel vanuit jezelf. En dan kun je er ook mee omgaan. Dan ben je er ook klaar voor. En toen misschien nog niet. En nu wel. En
nee,
dan komt dat vanzelf. En hoe?
En
weet
ik
niet. Nee, hoe maakt helemaal niet uit. Het maakt ook niet uit die hele weg daar naartoe. Daar hoef je helemaal niet druk op te maken.
Is helemaal niet eens een weg. Er bestaat geen weg. Dat zeggen ze wel. Er is geen weg. Alles is zoals het is. En voor alles is een tijd. En ik heb niet het streven, heel duidelijk niet, want het is ook niet mijn weg. Mijn weg is niet van ik wil rijk worden en daarom heb ik dan anderen te helpen. Ik help op een andere manier.
Ja.
En het lijkt een beetje op jouw manier. Ik ben een verhalenverteller, ik ben een schrijver, ik ben iemand die enorm pionier op nieuwe dingen neerzet. Zodra ik echt goed in mijn energie zit, is het ene idee na het andere.
Ja.
Mijn leven, ik zeg... Ik zal die anderen niet meer zeggen die er straks in de keuken zijn. Ik weet niet. Maar wat ik dus wel heel duidelijk merk. Al op mijn 19e ging ik al nadenken. Hoe zit dat toch met gedachten? En dan ga je op een gegeven moment merken. Ze komen zo binnen. Het reduceert, deduceert, combineert. En het gaat er zo weer uit. En op het moment dat ik in harmonie ben. Dan schijn ik ook hier erg groen-gelig te zijn. Ontvangend. Maar die kant is knalrood. Dus het gaat inderdaad. En hier is dan paars-wit enzovoort. Dus het gaat inderdaad. Ik ben een communicator. Het komt met bakken binnen, maar het gaat ook met bakken weer uit.
Ja.
En wat jij in het eerste deel van ons gesprek zei, of je dat nou doet als de voelende heel eens zit stil. Of je bent iemand die loopt door die wereld en je ervaart. Ik ben iemand die loopt door die wereld. Ik heb het een paar maanden terug nog, dat heb ik jou verteld, ik ben aan het herstellen van een burn-out die ik heb zien aankomen, waar ik dus min of meer bewust voor gekozen had. Ik had waarschijnlijk die monnikachtige tijd die dat ook nodig heeft gemaakt, had ik gewoon nodig. Alle zwakke plekken, geestelijk en lichaam, nog eens even helemaal flink nalopen. Als ik geweten dat het zo ingrijpt, had ik het nooit gedurfd. Maar oké, was voor mijn gevoel ook nauwelijks een keuze. Ik kon kiezen tussen dat en nog iets wat ik ook heel erg naar vond. Je krijgt wat je toekomt. Ik had deze sabbatical-achtige tijd in de vorm van een burn-out. Nou, dat gaat dus langzaam maar zeker. En ja, het is voor aanvaarden. Ik zag het als een zegen, meteen, vrij snel. Van, wauw, nou krijg ik echt de tijd om alles wat er misschien nog een troep is op te ruimen. Ik krijg echt de tijd om opnieuw na te denken wat ik met de rest van mijn leven wil. Misschien is het toch anders. Ga leren, ga eindelijk. Wat ik jou vertelde, ik kreeg de ruimte om eindelijk die cursus in wonderen te kijken. Sinds die tijd kan ik openlijk tegen iedereen zeggen hoe ik over God denk, wat voor mij God is, hoe ik er ook mee omga. En voor mij is het in ieder geval dat, wat ik, als ik het maar even niet meer weet, oproep, en dan is God voor mij alles van licht en liefde en dan laat ik me leiden, dan komt het goed.
Ja.
En dat is de zegening van de burn-out. Dat is eigenlijk begonnen als met het project waar ik mee bezig ben, stilgezet in mei 2005. En sinds die tijd ben ik in een soort sabbatical die uiteindelijk een burn-out bleek te zijn. En is gewoon, nou, dan weet je, je bent weer hersteld op een gegeven moment. En dan is het tijd om te kijken, hoe ga ik nu verder? Tijd rust aan, hoe ga je nu vinden? En mijn hele hart schreeuwde bijna, ik wil nu rust. Ik heb al door mensen geleid, altijd ideeën uitgedragen, mensen geenthousiasmeerd, projecten helpen starten, team geleid, noem maar op. En ik had echt zoiets, en het was niet alleen voor mijn gevoel, die burn-out, ik had echt zoiets. Ik wil nu die rust. Ik wil in mijn tuin werken, hè, waar ik prachtige remedies ontdek. Ik heb juist op deze tijd ook echt nodig, dus een godsgeschenk dat ik die mag maken. Schrijven, ik kan schrijven, als ik schrijf en ik ben in balans, is het alleen maar inspiratie. Als ik klaar ben met pas wat ik geschreven heb ongeveer, ik kan het beschouwen. Dan heb ik een gelukkig leven, gewoon rustig, mijn tuin, mijn hondje, mijn schrijven, mijn vrienden en wie er op mijn pad komt, ervoor zijn.
Ja.
Leek me helemaal genoeg. En verdorie, het lukt me niet. Dus op een gegeven moment zit ik in bijna wanhoop naar boven te bidden. Vertel het me dan maar, wat is dan de bedoeling als die rust me niet gegund wordt?
Nou, die rust wordt je wel gegund, maar er is meer voor jou in store.
Yes. Ja. Dus wat vraag, ik krijg ook antwoord en het kan ongeveer meer, we hebben je nodig als getuige. En daar zit nu een leuk twijfelpunt. Op het moment dat het binnenkomt, dacht ik dat ik meteen begreep waar het over ging. Altijd die journalistachtige bezigheden. Dus de informatie komt met bakken binnen. Het reduceert deze, kom je niet. En ik kan het weer met een nieuwe gedachte voor de tijd. Nieuwe gedachte kan ik het doorgaan. Nog steeds denk ik dat dat ergens wel klopt. Maar ik pak dat dus op. En het komt ook zo dat ik dan denk van, Oké, dan ga ik nu. Wat al in de pen zat, wat me al geboden werd via een uitgever waar ik contact mee had gehad vorig jaar. Dan gaan we nu dat mooie, spirituele, kunstzinnige bladstuk, ik het niet voor je heb meegenomen, dan had ik een andere tas mee moeten nemen, want het is een affiche, een kreuk en zo. Dan gaan we nu dat tijdschrift maken. En mijn hart gaat open, mijn ziel gaat open en ik schrijf dat tijdschrift geïnspireerd, maar af en toe blokkeert die uitgever. Of ik laat dat toe, zo kun je het ook zeggen. Ik moet nooit een ander de schuld geven. Een ander heeft nooit schuld. Maar ik krijg helemaal, ik krijg weer energie en geaard en vliegend. En het gaat gewoon perfect. En ik denk, ja, ik kom. Dankjewel dat ik dit mag doen. Want ik weet dat ik er iets mee te geven heb. En ik was zo stront gelukkig en blij en dankbaar tegelijk. Het gaat fout. Het gaat binnen. Verkeerde uitgeven, begrepen niks van zo'n ego. zulke lange tenen, kan die ook niks aan doen. Er komt iemand in mijn leven die zegt, joh, je bent er om, je bekent hem al uit het vorige leven, je bent er om hem nu te helpen om... Ik denk, ja, maar nee, ik heb de afgelopen jaren niks anders meegemaakt. Dat ik dan, hé, je bent hier in die ramenergie, herinner je vast nog wel. En je hebt een idee, het wordt je gegeven. Je loopt en op een gegeven moment kijk je, shit, ik loop hier voor de troepen uit. Ik moet even terug, de anderen moet ik het nog even ook laten ervaren. Maar dat ging maar door, dat ging maar door. En daarom gingen die projecten ook fout, omdat je iedere keer die meute, als het ware, mee moet trekken. En ik wil niet mensen meetrekken, ik wil mensen hun tempo gunnen. Maar waarom laten ze mij dan niet vast vooruit lopen? Waarom moet ik iedere keer terug? Nou, dat is dus weer gebeurd. Dus ik, ram, als ze dan het waterman van precies 60 graden, ik schijn de waterman te zijn, als ze dan 0 graden, 60 graden. Bom, 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 tijdsgeestje. Dus ik, huppakee, word geholpen, ik word geleid en het komt met bakken binnen. En op het juiste idee weet ik de volgende ochtend uit de 100 die binnenkomen, de rest schrijf je op of geef je in gedachten. Nog iedere keer weer die meute per ongeluk achter me. Terwijl ik dus zo graag alleen in mijn tuintje wil spitten en plantjes oogsten. En ik kan gewoon bij hem janken, zo graag wil ik dat. En Tori, mooi blad, die zijn wandpeper, die zijn die je bent. De man die ik zo met mijn hart en ziel vertrouwd had en het had aangeboden, die begrijpt het zo niet en hij kan er ook niks aan doen. Het is een lieverd. Hij helpt het eigenlijk een stuk maken terwijl het nog gemaakt wordt. En ik denk, dat kan toch niet. Het wordt toch niet voor niks worden we aan elkaar gesmeekt. Maar goed, later merk je weer waarom. En er zijn weer mijn lessen en zijn lessen.
Ja, ik zou gewoon heel simpel, heel nuchter zeggen, ga dan naar een ander toe. Met je,
dat heb ik ook. Maar gewoon aan een ander, het deed wel zeer. En waarom deed het nou weer zeer? Want het was natuurlijk weer...
Het was zeer omdat je zijn emotie verwerkt in jouw denken. Maar jij hebt niets met zijn leven te maken. Je mag wel van hem houden, maar laat dat eens bij hem. De dingen waar hij mee worstelt, waar jij het moeilijk met hem hebt. Ja, het is jouw spiegel.
Ja,
eigenlijk.
Ja, ik had ook, de spiegel was ook, ik wil altijd natuurlijk juist die andere die ruimte geven. Ik heb vroeger veel te spijt gehad dat ik het niet deed.
Nee, maar niet doen. Gewoon je eigen leven.
En ik had, stoppen had ik. Ik had nu een vriendin, zo op een gegeven moment, Marja, misschien is wel de les dat je in een vroeg stadium is zich stoppen in plaats van dat je weer zo'n meute achter je aan moet zeuren.
Weet je, ik heb simpele woorden krijg je soms van mensen die heel rationeel bezig zijn. Hè? Zo heb ik een schoonzusje ik wil niet zeggen, ze moet er helemaal niets van hebben van het spirituele. Want ze is volgens mij hartstikke spiritueel. Juist heel goed,
spiritueel.
Tuurlijk.
Je bent de
maar
spiritueel.
Maar zij, ik heb van haar dus een vind ik best wel leuk om dat ook eens door te geven. Ze zegt, je moet altijd je eigen plan trekken. Zo. En ik denk, verrek. Dat is helemaal waar het om gaat. Je dient je eigen plan te trekken. He? Ook voor jou. Ik heb dat toen destijds ook gehoord. En dat zijn opmerkingen die je soms van iemand hoort op de radio. Of
ik had
dan
me
ook
laten beïnvloeden. Juist. Dat je altijd die ander die ruimte moet geven. Het leek bijna op een Florence Nightingale-achtig syndroom. Ja, van ik moest voor nodig anderen die ruimte geven en helpen. Want anders kreeg ik weer ala diezelfde man uit 2000. Die riep, weet je wel.
Weet je, nou, nu moet ik denken, en dat is weer een onderwerp. En dat wil ik ook eens een keer doen in mijn lezing. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat gaat dan over de vrouwelijke energie. Want daar heb je het over. Jij bent maar aan het geven en die aan het doen en die aan het... Dan hou je niks meer over. Wanneer hou je dat eens
ik
bij jezelf?
Ik heb een burn-out gekregen omdat ik...
Ja, bijna. Ik heb een burn-out gekregen
om eindelijk te leren...
Juist.
Dat ook mijn energie oneindig is. Ik heb altijd ervaren als ram dat ik had altijd al energie genoeg.
Ja. Luister, er zijn twee soorten gedachten. En waarschijnlijk heb je dat natuurlijk op die Dutch Healing List al 100.000 keer van me gelezen. Twee soorten gedachten. De één buiten jezelf en de één die je in jezelf hebt. Trek je eigen plan en hou je eigen energie bij je. Dat is het.
Ik ga het altijd meer
niet uitzetten. Dat is wat vrouwen altijd doen. Ik wil geen man de schuld geven, want wij vrouwen hebben dat
wij
wat
geven
duizenden jaren... hebben gedaan.
Ja.
Ook, en dat is best wel, nou ik zal het nu maar even zeggen, ik heb dus zelf geen enkel taboe. Maar misschien mensen die nu luisteren, die krijgen misschien een tweede hartverzwakking dan nu.
Nou, als het laat het niet de eerste geven.
Vrouwen, als ze geven, hou je niks meer over. Ook als je gemeenschap
hebt. Ontvangen.
Het gaat om het ontvangen. Ontvang maar eens.
Juist bij je gemeenschap.
Juist.
Leer maar eens ontvangen thuis.
Ontvangen, ontvangen. En als je
het
niet weet,
goed, die
help maar hoor.
Seks.
Ja.
Al geeft heel graag in je seks.
Ja.
Maar, laat hem ook geven.
Nou, ik heb daar eens een keer een leuk stukje over geschreven. Ja. Ik denk dat ik dat de volgende keer maar eens een keer als leidraad neem. Want ik zei het vorige keer al. Als ik ergens aan begin met wat ik dan opgeschreven heb. Ook met mensen hier thuis. Dan doe ik de eerste regel. Lees ik dan voor. En dan doe ik vervolgens 3 uur over. En dan zegt ze, je moet nog verder lezen. Ik zeg, oh ja, nou goed. Moet even op de tijd letten hoor. Want je moet er ook nog... Kijk. Het is alweer overheen. Je hebt nu ook... Even kijken, zal ik hem maar weer stoppen? Want ik
doe even stoppen, kan ik even een break maken. Ja. Ja.